Goedemorgen. Welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over meditatie. Meditatie is iets wat we niet direct van onze ouders geleerd hebben. Meditatie is anderzijds toch wel erg belangrijk. Het is groep 8 op school in feite. Dat is het stadium in de emancipatie, waarin je leert om ook op te houden met denken. Wat ik nu doe is praten. En meditatie is in feite het tegendeel van praten of hardop denken. Als je mediteert, dan praat je niet meer. Je praat niet meer voor jezelf en je praat ook niet voor een ander. Je let dan in wezen op iets heel anders. Als je praat, ben je geïdentificeerd met een zeker idee van jezelf in relatie tot andere mensen. Zoals ik nu op deze website praat ter verdediging van de orde van de tijd. Praten en denken lijken veel op elkaar. Als ik nu praat tot u, of tot jou, dan veronderstel ik dat er geluisterd wordt en dat het zin heeft om iets te zeggen. Dan wil ik een bericht overbrengen. Maar met meditatie is dat iets heel anders. Dan wil ik niet zozeer meer een bericht overbrengen. Dan zoek ik eerder een innerlijke rust. En in die innerlijke rust verwacht ik een zekere tevredenheid te vinden. Deze tevredenheid is noodzakelijk. Deze innerlijke rust is noodzakelijk. Omdat als je wil spreken, je eigenlijk een vervelende spreker bent als je niet weet van ophouden. Dan ben je een zeur. Dan spreek je niet zozeer meer om een bericht over te brengen, maar gewoon om aandacht te krijgen of aan het woord te blijven. Je zou het kunnen vergelijken met een rijbewijs. Je kan pas auto rijden als je weet waar het gaspedaal zit. Als je weet wat de verkeersregels zijn. Maar ook als je weet hoe je moet parkeren. En hoe je moet schakelen van de ene versnelling naar de andere. En dus ook hoe je moet terugschakelen. En op de rem moet trappen. Dat hoort allemaal bij het rijbewijs. Je krijgt geen rijbewijs. Je kan als het ware niet goed auto rijden als je niet weet hoe je moet remmen. Zo is het dus ook met denken en met praten. Eigenlijk kan je alleen maar goed praten en denken als je ook weet hoe je er mee moet ophouden. En laten we het daar dus nu vandaag over hebben, over dit ophouden met het denken. In feite is het eigenlijk moeilijk of onmogelijk om daarover te praten natuurlijk, over hoe je op moet houden met praten. De beste manier om op te houden met praten is natuurlijk je mond dicht te houden. Dus in feite kan eigenlijk niemand goed uitleggen hoe het zit met meditatie. Je kan alleen maar zeggen van oké, we hebben nu een geest en ik probeer iets over te brengen. En daarin is het van belang om om te snappen waarom. Je moet gemotiveerd zijn om dat te doen. En in die motivatie moet je dan ook iets gevonden hebben waarmee je zelfstandig kan functioneren. Het doel van de meditatie is emancipatie. Het beheersen van jezelf op een zodanige manier dat je als volwassene, als zelfstandig persoon in het leven kan staan. Meditatie is daar dus een onderdeel van. En dat volgt rechtstreeks op het praten zelf. Het is het ophouden met praten dus. Als ik nu wil uitleggen hoe meditatie in elkaar zit, moet ik dus twee dingen doen. Ik moet dus uitleggen wat precies het denken nou eigenlijk is. En wat nou precies het ophouden met denken is. In de filognosie gaan we uit van drie disciplines. Dat is besproken. De discipline rondom de persoon, rondom de principes en rondom de feiten. In samenhang met die drie disciplines hebben we, zoals ik al eerder zei, 12 vormen van logisch denken. Waarvan er 7 manieren zijn om te denken en er 5 manieren zijn om op te houden met denken. Dus die 5 manieren om op te houden met denken is in wezen wat de meditatie beschrijft als we het bekijken vanuit de filognosie. De 7 manieren om te denken plaatsten dan tegenover die 5 manieren om op te houden met denken. Zodat je een gas- en een rempedaal hebt. En dan hebben we in principe het overzicht over dat interne gebeuren, over het communicatieproces, dat we nodig hebben om te kunnen zeggen van dit is meditatie. Goed, als we simpel even het woord meditatie bekijken, dan vormen wij in de meditatie zelf een medium waarin we dus ophouden met denken, waarin we tot een zekere vrede komen met onszelf. Het doel van de meditatie is vrede te vinden met jezelf. En dat houdt natuurlijk in dat je min of meer klaar bent met je leven. Je kan het vergelijken met een persoon die doodgaat. Iedereen weet dat doodgaan, dat daar een leven aan vooraf gaat, dat verondersteld wordt bevredigend te zijn geweest. Je kan goed doodgaan als je een goed leven hebt geleid. Dan is je tijd gekomen en kan je zeggen, nou, ik heb een goed leven gehad. Ik kan in het voorbije, ik kan verblijven. Ik kan zonder dat ego, kan ik nu verder gaan. Ik moet dat ego loslaten en me met die ziel bezighouden. Die combinatie van die twee, de ego en de ziel, is nu afgelopen. Het is dus een beetje een afscheidsritueel, het mediteren. Je neemt afscheid van dat ego, van wie je bent en wat je wilt en alle praatjes die je had. Op al die 7 verschillende manieren, zoals we al eerder besproken hebben. En dan beginnen we te mediteren. We kunnen dus niet goed mediteren als we ook niet weten hoe we moeten nadenken. En zo kan je eigenlijk ook niet goed doodgaan als je niet weet hoe je moet leven. Als je niet weet hoe je moet leven, dan zeggen ze, ga je dood, maar dan ben je nog niet klaar en dan moet je nog weer terugkomen. De Hindoes geloven erin dat je gevangen bent in een rad van wedergeboorte, waarbij als je doodgaat, ja, je nog niet klaar bent met je leven en om die reden nog weer terug moet komen. Dus het gaat erom dat als je begint te mediteren, of als je doodgaat, dat je min of meer klaar bent met je leven. Dat je in ieder geval voor vandaag zegt van, ik heb wat ik tot nu toe gedaan heb, ben ik redelijk tevreden over. En wat ik morgen ga doen, ja, dat is nog niet zo zeker wat ik morgen ga doen. Ik kan vannacht een hersenbloeding krijgen en dood zijn. Of je kan een ongeluk krijgen en dood zijn. En de meditatieve houding is ook wel een houding waarin je denkt van, ik ben er klaar voor. Ik ben in zekere zin tevreden met wat ik gedaan heb. En ik kan daarmee in de hemel zitten. Ik heb gedaan wat ik kon doen. Dus mediteren houdt een zekere dharma in. Tegenwoordig kunnen we zeggen dat dharma een Nederlands woord is. Het staat gewoon in het woordenboek. En dharma betekent dat we dus een bepaalde plicht vervuld hebben. Een bepaalde aard hebben beantwoord. Dharma betekent plicht, natuur, aard. Dus als je aan je natuur hebt beantwoord, als je aan die plicht hebt beantwoord, als je tot die religie bent gekomen, tot die verbondenheid bent gekomen met die plicht, want dharma betekent ook gewoon religie, dan zijn we klaar voor die ziel, dan zijn we klaar voor die dood van het ego. Als we aan Christus denken, dan denken we ook aan dat afscheid. De religie is voor een belangrijk deel ook afscheid nemen van de wereldse relatie. We kunnen dus alleen maar goed mediteren en tot onszelf komen als we die wereldse relatie afgerond kunnen beschouwen. Als we dus het werk goed gedaan hebben. Als we ons niet schuldig hoeven te voelen in de hemel, omdat we nog dingen te doen zouden hebben. Althans, voor dat tijdje dat we mediteren. Goed, laten we dan nu ingaan op de verschillende manieren waarop je kan mediteren. In de meditatie zijn er 5 verschillende manieren waarop je bezig kan zijn, filognostisch gezien. Je kan mediteren op de feiten door gewoon de werkelijkheid voor je te zien zoals die is. Het mediteren ontstaat doordat je in wezen verder niks meer wil dan datgene wat je voor je hebt. Datgene waarop je mediteert. Het zijn als het ware uitgangen. Je zit in een huis en er zijn 5 uitgangen. De eerste uitgang is de uitgang van gewoon de feitelijke werkelijkheid. Je ziet de werkelijkheid om je heen en dat is een feitelijk iets. Dat zijn dingen, zijn mensen, maar het zijn gewoon materiële feitelijke verschijnselen. Als je daarop mediteert, betekent dat je dus daar genoegen mee neemt. In de meditatie, de logica van de geest die je hebt in een meditatie, is het betrekken van de geest op het ding zelf. Op datgene wat je mediteert, vestig je je aandacht. En dan wil je verder niets. Je wilt verder alleen maar die feiten voor je zien. Zo is er dus bijvoorbeeld een boeddhistische meditatie, die heet Vipassana meditatie. En daarbij kan je zitten of rondlopen. En dan let je gewoon op je ademhaling. Verder doe je niks. Je wilt verder niets. Je mediteert dus gewoon op de rust en vrede van de tijd dat je mediteert. Natuurlijk ga je niet dood. Je neemt alleen maar tijdelijk even afscheid van de wereld. Door verder niks meer met die wereld te willen. Je zit alleen maar en je volgt je ademhaling. Je loopt alleen maar en je bent je bewust van wat je doet. Het is alsof je slaapt terwijl je wakker bent. En sommigen zeggen dat mediteren een vorm van wakker worden is. Een vorm van rust vinden zonder dat je je bewustzijn verliest. Een vorm van bewustzijnsontwikkeling zonder dat je verder iets anders wil bereiken dan de kwaliteit van het bewustzijn van harmonie en vrede. Dus dit is de eerste meditatie, de meditatie op de feiten. Ik heb gezegd dat het een vorm van logica is, de feiten voor de feiten. En dat is maar ten dele waar, want logica veronderstelt dat je redeneert van het ene punt naar het andere. Dus het denken zelf kan niet goed verklaren wat dat is. Je kan alleen maar zeggen, ik kan mijn geest tot meditatie brengen. Ik kan zeggen, ik zie de feiten gewoon voor me en ik wil verder nu eventjes niets. Ik wil nu even geen plannen maken, geen verlangens projecteren. Want daar ontstaat verder die logica uit die we niet meditatief noemen. Die we gewoon denken noemen. Omdat we dan van het ene punt van feiten bijvoorbeeld ergens anders willen uitkomen. We willen daar iets mee bereiken met die feiten. We willen daar iets mee doen. Geld verdienen, personen bereiken, een principe dienen. Je wilt er iets mee. Dus zolang je nog iets wilt, buiten dat ene ding waarop je mediteert, is er in feite geen meditatie, maar begin je weer te denken. Dus als we denken over feiten, dan kan ik eigenlijk niet zoveel zeggen. Ik kan alleen maar zeggen, ik zie voor mij een microfoon. Ik zie voor mij een computer. En dat is gewoon wat het is. Die computer is misschien oud of ik heb er misschien een virus in mijn computer zitten. Kan ik me zorgen over maken, maar nu ben ik aan het mediteren. En daar wil ik me nou even niet mee bezighouden. Ik wil nu even niet iets bereiken. Dat is mediteren. Mediteren op gewoon de feitelijke werkelijkheid. Maar het is natuurlijk wel met een plan. Je weet dat je nog niet helemaal klaar bent om dood te gaan. Je gaat niet zomaar dood als je mediteert. Je neemt alleen maar even afscheid van dat ego. Met het idee van, ik heb tot nu toe gedaan wat ik kon doen. En wil ik nog meer kunnen doen? Dat zien we dan wel weer. In eerste instantie moet ik ook zien dat ik een stukje van mezelf in de hemel krijg. Mijn ziel moet toch ook een zekere vrede hebben met wat ik tot nu toe gedaan heb. En dat impliceert wel een plan dus. Zowel het afscheid nemen van dat ego als er weer naar terugkeren, houdt wel een bepaald plan in. Als je namelijk gewoon helemaal niks doet en in de meditatie zit, gebeurt er natuurlijk wel iets met je lichaam, met je ego. Daar gebeurt iets mee. Dat ondergaat een zekere transformatie, een zeker veranderingsproces komt er dan op gang. En dat veranderingsproces is een zuiveringsproces. Waarbij je ontdekt wat je nog wel en wat je niet bent en zou moeten doen. Dat je merkte dat je nog niet helemaal klaar bent en dat je nog verplichtingen hebt in de wereld. En dat je ook nog iets met mensen te maken hebt. Die je ook niet zomaar in de steek wil laten. Dus er zijn niet alleen feiten om op te mediteren. En zo komen we dan bij de andere vormen van meditatie in de filognosie. En dat is de meditatie op het principe. We hebben de principes ook besproken. Dat zijn niet echt feiten, dat zijn meer regels waar je aan wil houden. Zoals, ik moet niet te veel slapen. Anders word ik gewoon duf en dan ben ik niet echt bewust bezig. Maar je hebt ook de meditatie op de geweldloosheid. Ik moet niet anderen naar het leven staan, want dan kan ik ook niet goed mediteren. Als ik geen vrede heb met een ander, omdat ik die bijvoorbeeld een dier wil opeten, ja, dan verkeer ik in een soort strijd. Dat dier is niet alleen buiten mij, dat dier is ook in mij. Ja, als ik in mezelf kijk, kan ik mij in principe verplaatsen in welk levend wezen ook. En als ik steeds meer buiten mezelf plaats van ik ben dit niet, ik ben dat niet, dan weer je in wezen iets uit je hart wat wel in dat hart thuis hoort. Als je identificeert met het leven, dan is jouw idee van leven en werkelijkheid niet verschillend van dat van een dier. Je bent min of meer zelf een dier. En misschien wel meer dan dat. Maar als je dat buiten jezelf plaatst, dan maak je dus een scheiding in je hart. En creëer je dus een tweevoudigheid die ook weer om een oplossing vraagt. Dat heb je zelf gedaan. Als je vereenzelvigt met die verbondenheid, wat je in het principe ontdekt, dat er een soort van ziel is die de verbondenheid is. Als je daarmee identificeert, dan merk je ook dat je min of meer iedereen in je hart hebt. Niet alleen je ouders en je vrienden, maar ook alle levende wezens. Alle mensen, wezen, de hele mensheid. En dat veel van je denken ook gaat over hoe kunnen wij met z'n allen in vrede met onszelf samenleven. En in die meditatie ontdek je dan dat je dus niet zomaar de halve wereld buiten jezelf kan plaatsen zonder dat daar een denkproces mee op gang wordt gebracht. Dat is een actief een scheiding aanbrengen in jezelf. Dus dat is mediteren op een principe. Je merkt dat je bezig bent met een zelf dat van die principes is en dat zekere waardering inhoudt in de vorm van verschillende regels zoals niet te veel slapen of een vegetariër zijn, geweldloosheid zijn. Dat is de tweede meditatie, het mediteren op principes. Zo mediteren we dus ook op de orde van de tijd, in het besef van het onderscheid dat je een geconditioneerde culturele orde hebt en een conditionerende natuurlijke orde. Dat is ook een meditatie op het principe, op het principe van de waarheid. Verder kan je ook mediteren op bijvoorbeeld de liefde en de seksualiteit en het onderscheid tussen die twee en wat lust is en hoe je daar vrede in kan vinden. Een vierde principe waar je op kan mediteren is het principe van je levensonderhoud. Hoe betaal ik mijn huur? Moet ik geld verdienen? Maar ja, als ik een uitkering krijg bijvoorbeeld, ja, dat is ook geld wat je eigenlijk ook moet verdienen. Dan is de vraag van, niet zozeer hoe moet ik geld verdienen, maar hoe moet ik dankbaar zijn voor datgene wat anderen voor mij doen in de vorm van een uitkering. Dus hoe moet ik vrijwilligerswerk doen? Wil ik daar vrede in hebben met dat proces van onderhouden en daar zelf ook aan meewerken. Zo kan je dus mediteren op principes. Het derde idee van mediteren, de derde logica, is de meditatie op de persoon. Je kan dus mediteren gewoon op feiten, concrete materiële dingen, op principes. Maar je kan ook mediteren op de integriteit van die feiten en die principes bij elkaar. En dat noemen we een persoon. Een persoon is een integriteit van geest en stof. Van concrete materiële feitelijkheid en concrete principes die die persoon dan vormen. Dus je kan mediteren op de noodzaak van een moraal, op de noodzaak van het respecteren van personen, of je kan rechtstreeks die persoon voor de geest halen. Je kan de Boeddha voor ogen hebben en proberen daarin de rust te vinden. En dan merk je al gauw dat die man staat voor, inderdaad, voor de meditatie, in dit geval correct, de correcte persoon voor de geest gehaald. En die ook een bepaalde geestelijke inhoud, geestelijke leer overdraagt, waarmee hij zich identificeert. Als je op Krishna bijvoorbeeld mediteert, ja, die identificeert zich ook met allerlei geestelijke inhouden, zoals het principe, maar ook het feit. Hij identificeert zich met die principes zoals ik die vermeld heb. Maar ook met de feiten van de orde van de zon en de maan. Dus als we op de persoon mediteren, mediteren we op de integriteit en proberen we daar vrede mee te vinden. Proberen we niet iets anders te willen dan Jezus voor de geest te hebben, of Boeddha voor de geest te hebben, of Krishna voor de geest hebben. Maar het kan ook een gewone persoon zijn natuurlijk. Het kan ook gewoon je vader zijn, of je leraar, of een vriend. Kan je ook wel mediteren. Ook die personen vormen een weg om je te bezinnen op de integriteit van wat de persoon is en wat je bent. Dit is de derde meditatie. Dan zijn er nog twee meditaties. En dat is de meditatie op de tijd, in de zin van de toekomst, en de meditatie op de tijd in de zin van het verleden. Je kan mediteren op je verleden en proberen vrede te hebben met de zaken zoals ze zijn geweest in het verleden, zonder direct een toekomst te plannen. En je kan ook mediteren op de toekomst, van hoe het allemaal de verkeerde kant op gaat, of hoe het allemaal de goede kant op gaat. Zonder direct iets te willen. Zonder direct te zeggen van dus ik moet dit of dus ik moet dat. Probeer gewoon te zien wat er in de toekomst is. Dat is ook een meditatie die heel belangrijk is. Omdat vrede hebben met wat de toekomst eventueel inhoudt. Natuurlijk ook belangrijk is, wil je in dit leven kunnen bestaan. Zelfs als je doodgaat, kan je eraan denken waar je terecht komt, in welke wereld je terecht zou komen. Dat is bij het doodgaan nogal belangrijk. Als je steeds aan dieren denkt, als je doodgaat, ja, dan heb je kans dat je daar terecht komt. En als je steeds aan mensen denkt, heb je kans dat je daar terecht komt. En als je steeds aan goddelijke personen denkt, ja, dan kom je daar terecht. Dus denk aan de toekomst, een zeker doel voor ogen hebben. Zonder dat je iets wil verder, zonder dat je zegt van nu ga ik iets doen, is ook een meditatie. Maar je neemt daarin wel een beslissing. Hè? Je zegt wel, nou, ik concentreer mij op dit of dat doel. Dus het is wel degelijk een bewust plan wat je volgt in je meditatie. Deze vijf vormen van denken, deze vijf meditaties, vormen het samen de integriteit van de filognostische meditatie. Deze kunnen dus alleen bestaan In contrast met de manieren van denken. Die samenhangen met de emancipatie, het vergelijken van verleden en toekomst en beseffen waar je precies in relatie tot die twee staat. En de zes andere visies die we al eerder besproken hebben van iets willen met de feiten, een bepaalde orde willen creëren, een bepaald onderscheid maken, een bepaalde overstijging willen bereiken. Een bepaalde manier van omgang met de persoon ontwikkelen en een bepaalde politiek volgen. Dit zijn de zes manieren plus het geleidelijke ontstaan van al deze zes manieren, wat we emancipatie noemen, die de zeven manieren van denken vormen die tegenover het mediteren staan. Dus dit is wat ik vandaag wilde zeggen. Het contrast tussen het mediteren zelf en de actieve handeling van het denken die daar tegenover staat. Ik dank u voor uw aandacht.